Dames en heren, welkom bij de Alfloos podcast. Mijn naam is Jesper en dit is de bonus aflevering op de Psychedelic Journey. Dit is de aflevering die eigenlijk samen zou gaan met de allerlaatste aflevering, aflevering 5. Maar omdat dat iets te veel informatie werd en te lange podcast, heb ik die gesplit. En ga ik vandaag jullie mijn 5 grootste lessen eigenlijk vertellen die ik heb geleerd van de psychedelische reizen die ik heb gemaakt. En ja, vaak is het heel erg voor heel veel mensen een soort van moeilijk te begrijpen hoe kan zo'n meesterplant, zo'n psychedelische stof jou nou dingen leren. Maar wat we heel erg goed moeten begrijpen is dat 5% van ons brein is maar bewust en 95% van ons brein is onbewust. En psychedelische stoffen die laten jou eigenlijk heel veel onbewuste dingen zien. Dus kunnen zijn gedachten, kan zijn gedragingen die voortkomen vanuit bepaalde gedachten en overtuigingen. Kan ook zijn vanuit dingen waarin jij nog jezelf vasthoudt. Dus moeilijke emotionele omstandigheden waar je doorheen bent gegaan. Dus kan je denken aan trauma stukken. En waarom? Ja, waarom ben je daar nog niet bewust van? Dat komt eigenlijk door wat ik voor mij in de 4e aflevering uitlegde met het Default Mode Network. Jouw brein is altijd in de wakkere staat gericht naar buiten op aandacht, op focus. Maar op het moment dat je gaat reflecteren op jezelf, ga je wat meer die aandacht verleggen naar binnen toe. En op het moment dat je dat doet, beweegt eigenlijk informatie vanuit onbewust naar het bewuste brein. En dat is precies wat een psychedelica versterkt. Maar goed, aan de andere kant doet het nog iets anders en dat is het ego afbrokkelen. En ik zou je zo meteen uitleggen in mijn 5 grootste lessen hoe ik eigenlijk heb geleerd, wat ik eigenlijk heb geleerd doordat het ego afbrak, wat dat weer heeft gebracht. Maar ik zou beginnen eigenlijk met mijn eerste les en die heeft ook te maken met mijn eerste waardevolle truffelreis. Dat was in 2022. En toen had ik eigenlijk al wat meer kennis verworven door documentaire van Michael Pollan, How to Change Your Mind. Ik zal hem ook hier in de beschrijving erbij zetten. En ja, wat die documentaire toen heeft geleerd, eigenlijk heel erg simpel, het heeft me de kennis gegeven waardoor ik juist heel erg nieuwsgierig werd naar de innerlijke reis die psychedelica kunnen veroorzaken. Of eigenlijk waar het voor bedoeld is. En toen ik dat stukje kennis had, werd ik er heel erg nieuwsgierig naar. Van oké, hoe gaat het dan? Hoe zal dat bij mij, wat voor beleving zal dat voor mij zijn? En ik denk vanuit die nieuwsgierigheid die ik daarvoor had, dat dat ook toen gebeurde. Omdat ik ging dat meer opzoeken. Ik ging me gewoon meer afschermen van de mensen waar ik op dat moment de truffels mee deed. Ik ging weer meer met mijn ogen dicht zitten. Ik ging eigenlijk gewoon een soort van mijn eigen kokonnetje maken en volledig vanuit nieuwsgierigheid daar gewoon in. En toen gebeurde het uiteindelijk ook. En toen begreep ik ook waar ze het in de documentaire over hadden. Omdat... Kijk, voor de mensen die het ooit hebben gebruikt... Het is natuurlijk heel erg leuk om al de visuele dingen te zien. En muziek klinkt ook vaak wat mooier. Maar het draait echt om die... Om die innerlijke reis, om dat afbreken van het ego, om juist je onbewuste drijfveren en dingen naar boven te brengen in jouw bewustzijn. Zodat je daar helder over kan reflecteren. En gewoon met een observerende blik naar kan kijken, omdat je ego is afgebrokkeld. Wat het mij toen heeft geleerd is eigenlijk dat liefde is... De bron is eigenlijk altijd weer hetgene waar jij terug gaat komen. En ik vind deze quote altijd mooi die ik nu ga noemen. Eigenlijk op het moment dat je stopt met liefde hebben, ga je lijden. En op het moment dat je weer stopt met lijden, zou je weer lief hebben. Omdat liefde eigenlijk is waar je vandaan komt. Je bent geboren vanuit liefde. Althans, vaak is dat wel het geval. Maar het leerde me daardoor één specifiek ding heel erg goed. En dat is dat altijd alles een verandering is. Alles is te transformeren. Omdat ik zei, liefde is de bron. Ik leerde uiteindelijk door die reis... Dat ja, jouw gevoel altijd in staat is om te transformeren. Alleen jij houdt zelf vast aan een bepaald gevoel. En dat kan zijn schuld, dat kan zijn angst. Dat kan zijn dat je een ander nog steeds haat. Of dat er nog steeds iets is wat je niet... de ander kan vergeven, dus een daad van de ander kan vergeven. Dat was in mijn geval dan zo. En dat ging meer op het gebied van liefde. Dat ik nog niet iemand anders had kunnen vergeven voor wat zij had gedaan richting mij. En ik leerde eigenlijk dat ik mezelf daarin al ruim 2 jaar vasthield... Leerde ik door dat moment juist van je hebt echt acceptatie nodig van dat wat is gebeurd om tot vergeving te komen. Om dat gevoel te kunnen transformeren naar iets wat wel dienend voor jou is. Omdat op het moment dat jij je alleen maar vasthoudt in minachting naar de ander, omdat de ander jou ooit iets heeft aangedaan, is de ander niet... per se fout, maar hou jij jezelf gewoon altijd vast en dat is gewoon super zonde. Dus ja, les 1 eigenlijk die ik leerde is van not in staat om dingen te transformeren, maar je moet naar jezelf heel eerlijk kunnen kijken van hou ik mezelf gevangen, zeg maar, in frustratie? En waarom wil ik niet accepteren? En waarom? En wat heeft dat dus voor gevolgen ook? ja, dan eigenlijk de tweede les. En die gaat al wat meer naar de concepten van deze wereld. En deze gaat over tijd. Omdat als het ego afbrokkelt, dan ga je letterlijk voelen en begrijpen dat tijd niet bestaat. Omdat tijd is gevangen in... Ja, in kaders. En die kaders zijn een dag, 24 uur. En die uren zijn weer verdeeld in minuten. En die minuten zijn weer verdeeld in seconden. En uren worden dagen. En dagen worden weken. En weken worden maanden. En maanden worden jaren. En jaren worden decennia. En decennia worden eeuwen. Zo kan je gewoon door blijven gaan. Maar uiteindelijk is tijd altijd een indicatie om iets aan te wijzen. Maar het bestaat niet echt. Omdat het enige wat er bestaat... is het moment. Omdat het verleden is al gebeurd, bestaat alleen in je hoofd als een herinnering. En je kunt niet terug naar het verleden. Je kunt het verleden nooit meer veranderen. En aan de andere kant, je kunt juist doordat je de herinnering hebt vanuit het verleden, kun je nadenken over de toekomst. Zonder dat je weet dat er een gisteren was, weet je ook niet dat er een morgen is. En dus dat begrijpen dat alleen nu het enige is wat er is. En dat tijd niet bestaat, alleen tijd bestaat in ons hoofd. Wij denken dat, dat er tijd is. Maar uiteindelijk, je bent hier. Je bent nu. Je bent in dit moment. Er is niks anders. Het zit altijd alleen maar in je hoofd. En waar dat eigenlijk mij mee heeft geholpen, het begrijp van dat tijd niet bestaat, heeft eigenlijk meer geholpen met wat ik net zei. Van het verleden is dus iets wat alleen maar bestaat uit een herinnering die je in je hoofd hebt of die je met andere mensen deelt. Natuurlijk, er zijn videoopnames en spraakopnames vanuit het verleden. En dan kunnen we zeggen, oh, mooie tijd was dat. Maar we veranderen nooit meer iets aan dat verleden. Dat is altijd al geweest. Maar wat het me eigenlijk heeft geleerd daarin, dat tijd... laat ik het zo zeggen... Het heeft me meer laten beseffen dat er alleen het moment is. En dat je altijd de keuze hebt juist om in je hoofd tijd te reizen. Dus met het verleden bezig zijn of met de toekomst. Of je gebruikt je zintuigen en komt weer in het moment. Omdat in het moment is alles perfect. En het is vaak juist de gedachtes en... Het denken over het verleden en denken over de toekomst wat ons angstig kan maken. En wat ons dus vasthoudt in wie we zijn, maar ook wie we worden. Omdat op het moment dat we toch met een bepaalde angst naar de toekomst kijken, omdat we dat ons kunnen inbeelden hoe dat zou zijn... Gaan we soms beseffen dat we heel weinig kanten op kunnen of zo. En ik heb juist meer geleerd door in het moment te zijn en in het moment je keuzes te maken en niet te lang te treuzelen daarin. Ga je uiteindelijk de toekomst creëren die je wel wilt in plaats van dat je... nu heel erg angstig naar de toekomst kijkt en vanuit daar eigenlijk verkrampt en niet de keuzes maakt die je zou willen maken in het moment. En dan mijn derde les. Is echt dat... De mens heeft eigenlijk een hele conceptuele wereld gebouwd, een hele kunstmatige wereld. En loop ik in het bos door de natuur. En hier is alles zoals het is. En eigenlijk als je teruggaat naar de mens is een creatief wezen en is eigenlijk in staat om alles... Wat ze in haar hoofd kan bedenken, kan ze met haar handen maken. En zo moet je eens nadenken dat ooit wat iedereen heeft bedacht, hebben we gemaakt. Dus we zien nu de steden, alle machines die we hebben gebouwd, telefoons, televisies, computers. Zijn allemaal gemaakt door de mens, maar in eerste instantie allemaal maar een gedachte, een beeldvorming in ons hoofd geweest. En wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is dat de conceptuele wereld is niet echt vergeleken met wat er altijd al is geweest, en dat is de natuur. Want als wij door een stadcentrum zouden lopen, dan is het eerste wat mij eigenlijk altijd opvalt en waar ik heel erg overgestimuleerd door raak, of eigenlijk word ik daar, hoe zeg je dat, voel ik me daar nooit zo fijn bij, is dat alles bestaat uit dode organismes. Het is gewoon één grote betonnen jungle, er leeft echt bijna niks. Er staan misschien hooguit een paar boompjes en er staan een paar duiven. Maar voor de rest zijn het gewoon mensen met betonnen muren en vloeren. En dode houten constructies. Dus ik denk ook altijd dat wat ik zelf merk is dat ik best floreer in een levende omgeving, dus waar de organismes wel leven. En ja, dat is best wel interessant, juist de vraag dan waarom hebben mensen zo'n wereld gecreëerd, dus met steden vol met eigenlijk dode en statische spullen en dingen om hen heen. Maar goed, dat is een vraag waar je zelf een keer misschien overheen mag gaan. Maar eigenlijk ook met die conceptuele wereld. Kijk eens naar hoe wij denken over merken bijvoorbeeld. Goed voorbeeld vind ik altijd zelf. Ik hou heel erg van Nike Air Max's. En afgelopen jaar ben ik eigenlijk steeds minder waarde gaan hechten aan het concept van merken. Omdat juist doordat ik het doorzie dat het simpelweg in de essentie gewoon maar een schoen is. En het hele design en de hele marketing en alle toeters en bellen rondom het product is in het leven geroepen of gedaan, weet ik niet. Maar om maar een bepaalde waarde of zo aan te hechten. En een bepaald concept dus ook aan een schoen te plakken, wat uiteindelijk op een bepaald punt zijn eigen leven gaat leiden. Maar in essentie is het nog steeds een schoen. En zo kunnen we over heel veel andere merken en producten gaan. Maar uiteindelijk, wat het me meer heeft geleerd, is kijken naar de essentie van bepaalde dingen. En daardoor heb ik in ieder geval voor mezelf een beter beeld van wat waardevol is voor mij. In plaats van dat ik waarde ga hechten aan een bepaald concept omdat andere mensen dat ook hebben of zo. Of dat zonder die schoen of dat product, weet ik het, ben je gewoon een sukkel en dat vindt niemand mooi of zo. Dus ja, het heeft heeft me geleerd om door die hele laag heen te prikken. Want Mensen hebben het allemaal verzonnen. Er zit uiteindelijk geen waarde aan. De enige waarde die we eraan hechten is... omdat heel veel anderen er ook waarde aan hechten. En daardoor betalen we soms wel €200 voor een fucking schoen. Ja, leuk. Niet nodig. Maar de vraag is dan, ja... hoeveel vindt jij het zelf waard? En niet omdat je ergens bij wilt horen of dat je zonder die schoen of zonder dat product een sukkel bent. Maar kun je echt iets zien voor wat het gewoon is? Ja, dan les 4. Het gaat eigenlijk over dat alles energie is. En nou, als je helemaal niet bekend bent met de psychedelica, dan zal dit nog wel een bittere pil zijn misschien om te slikken. Maar als ik het heb over de energie, dan zoals ik eigenlijk in het begin zei. Alles in het leven is te transformeren. En ook als we eigenlijk even uitzoomen naar het leven is continu eigenlijk een groot veranderingsproces. Als we kijken naar, hoe zeg je dat? De lagen van de grond. Eigenlijk al die lagen, de grond waar jij nu oploopt. Is eigenlijk een databank van miljoenen jaren dode organismen. Zelfs als de dino's. En de grond en het leven is continu in een transformatie. Het, zeg je dat, de hele cirkel van het leven, dus leven en dood, heeft als nut dat het zichzelf daardoor in stand kan houden. Want als alles, altijd als alles zou blijven leven, dan kan er geen plaats worden gemaakt voor iets nieuws, voor iets evolutionairs. En ja, als ik zeg dat alles energie is, komt dat weer neer op de term all flows, nothing lasts. En dat houdt dus in dat altijd alles in beweging is. Het leven is continu in een veranderingsproces, maar niks blijft voor eeuwig, dus nothing lasts. En omdat niks blijft, is het leven dus in staat om te veranderen, om te evolueren. En ja, om er gewoon even een voorbeeld gewoon van mezelf dan. Kijk, ik weet op een gegeven moment geef ik mijn lichaam weer terug aan de aarde. De vraag is altijd van wat gaat er dan door, wat gebeurt er daarna? Dat is weer een heel ander verhaal, maar ik geef mijn lichaam terug aan de aarde. En heel veel mensen zullen dan in eerste instantie zeggen, maar ja, jij bent geboren uit je ouders. Maar ja, als wij even weer uitzoomen, helemaal teruggaan naar... dan komen wij dus vanuit het evolutionaire proces, is de mens gekomen vanuit de aarde. Omdat het in eerste instantie begon bij een heel klein organisme wat in de tijd geëvolueerd is. Omdat de omgeving waarin die opgroeide ook heel tijd geëvolueerd is. Dus alles is een wisselwerking op elkaar geweest. En daardoor zeg ik ook altijd van, kijk, ik geef, dit lichaam is gewoon één bonk aan energie. En die energie geef ik uiteindelijk weer terug aan de aarde en die zet het weer om in het volgende. En zo blijft het leven zich continu in een soort van energieflow maar voortbewegen. Dus ja, energie. Alles is energie. Niks is statisch. Niks zal voor eeuwig blijven. Zelfs als we nu denken dat dat gebouw wat op de hoek staat, staat er al 70 jaar. Het zal een keer verdwijnen. En of dat door de handen van mensen is, of dat dat door de handen van de natuur is, zal... misschien komen wij dat te weten, misschien niet. Maar niks blijft voor eeuwig. Alles zal uiteindelijk zijn vervaldatum hebben. En wat ik daar dan eigenlijk ook nog een stukje bij moet vertellen is... juist dat ik dat leerde door dat plantmedicijn, dat alles is energie en ik ben ook maar energie. En ik ga dus ook een keer dood. Geeft dat heel erg veel rust, maar ook heel veel vertrouwen in het leven. Omdat ik weet dat ik niet voor eeuwig ben. En juist doordat mensen vaak bang zijn voor de dood en eigenlijk op zoek zijn naar het eeuwige leven, want ik wil niet dood. We moeten echt beseffen dat juist doordat je doodgaat ben je in staat om te leven en die twee zijn gewoon verwant aan elkaar. Het ene volgt het andere op en zonder het ene kan het ander niet bestaan. Dus ja, het heeft uiteindelijk die les heeft veel meer rust gebracht in wat het leven is. En daardoor ook gewoon meer vertrouwen gegeven om echt te gaan leven in plaats van bang te zijn dat het allemaal op een dag klaar is. Oh ja, en dan de laatste les is les 5. En ja, dit is ja, misschien wel een van de mooiste lessen nog wel. Maar ook een hele lastige en ik ben er ook nog niet helemaal uit hoe ik deze les kan toepassen in mijn leven. In de zin dat het echt bij gaat dragen. Dus les 5 is dat de natuur weet wat wij nodig hebben. En het is alleen aan ons om weer opnieuw eigenlijk te leren luisteren naar de taal van de natuur. Want zoals ik bij les 3 net zei over de conceptuele wereld, taal is ook maar een concept wat wij hebben als mens hebben bedacht en hebben gefine-tuned en de hele tijd ook maar blijft evolueren. Maar taal zijn slechts woorden. Maar als ik woorden spreek, ben ik eigenlijk klanken aan het maken met, ja, met mijn stem. Het is eigenlijk hetzelfde als een vogel fluit, zoals nu. Als de vogel fluit, maakt hij ook klanken en stuurt eigenlijk frequenties uit die andere vogels weer wel begrijpen, maar wij mensen niet. En hetzelfde zal zijn als ik tegen een vogel zou praten, dus in onze vorm van taal zal die mij ook niet begrijpen. Maar ja, deze vijfde les ja, berust zich ook wat meer op de oude culturen die heel erg goed die taal van de natuur spraken, die echt de... daarbij ook de processen van de natuur veel beter begrepen dan wat wij doen. Omdat wij niet meer in lijn leven met onze natuur. En ik denk juist op het moment dat we, ja, of ook ik, dat we dat weer gaan doen, dan gaan we die taal uiteindelijk weer leren. Alleen dat kost gewoon tijd, want... we moeten maar, want kijk maar gewoon nu naar onze wereld. We leren alleen nog maar op rationeel vlak. En daardoor slaan we eigenlijk heel snel al onze zintuigen over. En juist met onze zintuigen ja, zijn onze poorten om deze wereld te ervaren. En als we altijd alles maar vanuit ons hoofd doen, dus rationeel over dingen nadenken, dan komen we niet verder dan dat stukje taal. Dus dat conceptuele waar we als mens zijn met elkaar over kunnen praten, sparren. Zo, deze zin was niet heel goed. Maar wat ik eigenlijk daarmee wilde zeggen, is dat het hele stuk natuur en mens staat helemaal niet los van elkaar. En het zijn eigenlijk gewoon de twee woorden die van elkaar anders zijn, maar dat is ook maar weer het stukje taal. Maar nee, wij zijn de natuur en de natuur is ons. Alleen we hebben steeds verder zijn we ervan afbewogen. En zoals je nu kijkt, we leven in een wereld die we zelf hebben gebouwd, wat ik net zei. Een kunstmatigere wereld. Een wereld waarin we onszelf omringen met dode en statische materie eigenlijk. En als ik dan hier in de natuur loop, leeft alles. Is alles, staat in verbinding met elkaar, het is aan het communiceren met elkaar en geeft gewoon heel veel rust altijd ten opzichte van een stad waar het heel erg druk is qua mensen, maar er leeft niks buiten de mensen om. En ja, dat doet ook eigenlijk iets met ons brein wat ik nog niet helemaal uit heb gedokterd. Maar in ieder geval, de natuur weet wat wij nodig hebben, alleen moeten we weer opnieuw leren luisteren. Dus ja, deze vijf lessen zijn eigenlijk ook vaak terugkerende lessen. Soms krijgen we weer een korte verfrissende les daarin. Niet alleen tijdens truffelreis, maar ook juist soms maanden of weken na een truffelreis, dat het ineens het kwartje valt. En kijk, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, vooral voor de mensen die nog nooit zo'n truffelreis of psychedelische reis hebben gemaakt, hoe dit overkomt. Omdat wij zijn best wel geleerd, dus wat ik net zei, om rationeel eigenlijk deze wereld te benaderen. Alles wordt gevangen in woorden. En als ik zeg tegen jou van, wat is dat? En ik wijs naar een boom, dan zeg jij, ja, dat is een boom. Maar als ik dan weer wijs naar een andere boom en jij zegt weer, dat is ook een boom, ja, dan zeg ik, klopt. Maar ze zijn niet hetzelfde. Het zijn twee verschillende bomen. En eigenlijk, woorden zijn altijd maar een manier voor ons om naar de wereld te kunnen wijzen en dingen te kunnen vangen. Zodat we het met elkaar eens kunnen worden over wat iets is. En op het moment dat we dat stukje meer gaan begrijpen, dan kunnen we ook wat meer bij onze zintuigelijke waarneming komen. Maar ja, ik ben benieuwd hoe, voor de mensen die nog nooit hebben gedaan, hoe je daar dan naar kijkt. Omdat dat iets is wat best wel abstract klinkt. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Laat dat even weten in de comments als je daar je bedenkingen over hebt of hoe je daar naar kijkt. En ja, dan was dit eigenlijk de bonus aflevering. Mijn 5 grootste lessen die ik heb geleerd in de... Even kijken, voor mij... Ja, 5, 6 truffelreizen die ik heb gemaakt in de afgelopen 3 jaar. Nou, ik bedank je sowieso voor het luisteren. Ik ben ook benieuwd of dit iets was waar je wat mee kan. En ja, dan tot de volgende keer.